Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en deze week weer volop nieuws. We beginnen met de Europese Centrale Bank. Die heeft besloten om door te gaan met de digitale euro, Robin.
Verrassing. Nou, niet met de digitale euro. Volgens een tweetje van Christine Lagarde, het hoofd van de ECB, zetten ze nu een stap naar het eventueel invoeren ervan. En gaan ze nu naar de voorbereidingsfase. Maar de officiële beslissing moet nog worden genomen.
Aha, oké. Okay. Nou goed, wat.
Oftewel, die komt er wel aan. Eigenlijk zijn dit allemaal technische en regelgevende stappen en onderzoeksfases om te kijken wat nou het precieze product moet worden. Er zijn natuurlijk nogal verschillende meningen over. Er wordt dan beloofd dat het veilig, makkelijk te gebruiken en gratis is.
Ja. Met de hoogste privacy standaarden, zie ik.
Ja, dat zal niet voor iedereen gelden. In de zin van, er zal wel iemand mogen meekijken, lijkt me.
En het, we moeten vooral niet denken dat dit het fysieke cash gaat vervangen, want dat blijft nog altijd beschikbaar voor iedereen. We laten niemand achter, ja. Zegt Christine Lagarde, president van de ECB.
Behalve als je dus fysiek geld wil hebben bij bijvoorbeeld je bank, dat is al bijna nergens meer mogelijk in Nederland.
Nou, er zijn nog behoorlijk wat storingen bij pinautomaten, dat klopt.
En steeds minder, hè? Dat wist ik niet. Er was blijkbaar al jaren het geval dat er één of twee van die partijen uitbaters zijn van die pinautomaten. Mm-hmm. En vroeger zat er dan nog een labeltje over van de bank. En nu zijn dat er gewoon die gele dingen.
Ja, dat is
het. Dat er hier een paar in de buurt. Die deden het een paar maanden niet. Ja, geldmaat, ja.
Ja, je geldmaatje.
Wilde ik mijn euro muntjes storten, kon ook weer niet. Waar deden die apparaten het weer niet? Maar ja. Ja, uiteindelijk is dat een kwestie van tijd dat dat langzaamaan wordt weggewerkt. Maar dat is niet. Ik denk dat het een beetje zo'n kwestie is van met langzaam beleid wordt dat gedaan. Ze gaan niet aankondigen van morgen zijn je eurobiljetten niks meer waard of volgend jaar.
Nee, waar gaat het heen? Dat steeds meer het betalingsverkeer raakt steeds meer gedigitaliseerd natuurlijk. Ik bedoel, gebruik jij nog wel eens cashgeld? Of doe je dat bewust?
Ja, maar ja, bewust, maar meer ook voor de sport ervan, zeg maar, een boodschappen en dat soort dingen. Maar ja. Niet religieus hoor, het is niet dat ik dat altijd doe.
Nee.
Maar het is gewoon, daar ben je dan niet uniek in, maar er zijn niet veel mensen die dat stevast doen.
Nee.
En dat is ook logisch, omdat het in Nederland ook heel makkelijk is om digitaal te betalen.
Klopt, ja, het wordt heel makkelijk gemaakt inderdaad.
Ja, en uiteindelijk is de belofte van zo'n digitale euro dus dat je een wallet hebt. Het zal wel gekoppeld zijn aan gewoon je identiteit of weet ik veel wat allemaal. Mm-hmm. En dat je dus eigenlijk direct bankiert vanuit de ECB. En niet met die fysieke commerciële partijen ertussen.
Ja.
Alleen daar zijn er volgens mij nog steeds die discussies over van hoe dat dan uiteindelijk eruit komt te zien. En wat dan eventueel nog een rol kan zijn voor die partijen van commerciële banken. Die laten zich natuurlijk niet zomaar wegdrukken.
Nee, precies. Eigenlijk trekt de ECB een grotere broek aan. Hè? Ze gaan dus zich begeven op het, op de markt van bankrekeningen. Alleen is het een beetje, het is nog steeds onduidelijk of die commerciële banken toch nog een rol krijgen daarin, toch?
Dat je... Ja, nou, er zijn een beetje van die verschillende scenario's. Ik heb het laatste niet echt gevolgd. Ik weet niet precies hoe, maar je hebt verschillende situaties waar je bijvoorbeeld direct in één app gewoon bij de ECB digitale euro hebt.
Ja.
Maar je kan je ook voorstellen dat het misschien dan toch via zo'n bank gaat die digitale euro's heeft en uitgeeft of krijgt, zeg maar. Ik heb geen idee hoe dat precies gaat werken. Wat ik wel weet is dat de belofte wordt gedaan over privacy en zo, maar dat is of dat je dat geld niet te programmeerbaar is en zo, maar dat kun je bijna niet beloven, zeg maar. Als het uiteindelijk gaat om regels en wetten, dan kunnen dat software kan worden aangepast.
Ja.
Als jij, zeg maar, het gevaar zou zijn dat je dus te maken krijgt met dat geld gestorneerd of geblokkeerd kan worden als jij aan bepaalde voorwaarden niet voldoet, weet je wel. Mm-hmm. Als jij van de een op de andere dag op een of andere, dat is een beetje een extreem geval hoor, maar dat je op een of andere lijst komt te staan, dan is het nu al makkelijk voor banken om je te blokkeren. Maar straks zit dat dan gewoon bij één Europese autoriteit.
Precies, je krijgt eigenlijk steeds gecentraliseerde geld wat dat betreft.
Ja, dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat Bitcoin probeert te doen.
Ja. Nou ja, in andere werelddelen zijn ze al een stuk verder. Hè? Ik, ik weet ook niet precies hoe die roadmap van Europa eruit ziet. Maar in ieder geval in China is de digitale currency, de ECNI eigenlijk, heet die. Die is in ieder geval gebruikt voor een internationale oliedeal. Dat wordt vandaag bekendgemaakt door de China Daily. Het gaat over 1 miljoen barrels of crude oil. Dat is gekocht door PetroChina.
Die plannen voor die digitale euro zitten wel gewoon in 2024, 2025. En dan misschien nog wat later, zeg maar. Het is niet zo dat helemaal vooruit naar dat heilige doel van 2030, wat vaak genoemd wordt bij andere doelen en zo.
Ja, het is een vrij nabije toekomst wat dat betreft. Ja,
En er zitten dus echt. Ja, er wordt dan benadrukt dat het allemaal nog niet zeker is dat het gaat gebeuren. Maar ja, alle voorbereidingen om zichzelf klaar te maken daarvoor worden wel getroffen.
Ja.
En je kunt er wel op rekenen dat dat in eerste instantie vooral door banken en of andere financiële instellingen zal worden gebruikt. En pas wat later ook echt in particuliere handen komt. Dat was met deze euro die we nu hebben ook zo. Dat werd eerst op de achtergrond door banken al gebruikt. Mm-hmm. Voordat het een paar jaar later echt fysiek, toen was het nog fysiek natuurlijk, voor het normale volk te gebruiken was.
Ja. Nou ja, als je inderdaad over fysiek hebt, in China zijn ze dus ook al bezig om een speciale hardware wallet te maken voor hun digitale.
Oh, oké.
Digitale munt.
Ja, nou je ziet daar dus bijvoorbeeld uitwerkingen.
Dus dat de telecombedrijven worden daar ook echt actief bij betrokken, bijvoorbeeld.
Nou, je hebt daar ook te maken met dat je bijvoorbeeld met gezichtsherkenning en vervolgens kan je geblokkeerd worden. En ook van je. Direct van je bankrekening kan worden geblokkeerd met zo'n digitale munt. Ja. Dat is, in Nederland kan dat ook al, hè, op bepaalde manieren, maar dat gaat vaak toch wat langzamer dan met één druk op de knop, volgens mij.
Ja. Goed, het is wel een ontwikkeling die schuurt aan Bitcoin natuurlijk, want Bitcoin staat op het spectrum van decentraal geld natuurlijk, en dit staat op het spectrum van aan de andere kant, namelijk steeds centraler geld.
Ja, en die nieuwe fase dus van voorbereiding begint op 1 november 2023. En er moet dan dus wel onder andere nog goedkeuring worden gegeven door verschillende regelgevers en zo van die organen. Het is niet zo dat dat nu ineens allemaal al geregeld is. Want ik kan me ook voorstellen dat bijna elk land wel een andere mening heeft over hoe dit zou moeten.
Ja.
Allemaal andere belangen.
Ja. Ja, bij geld komt natuurlijk heel veel bij kijken. Veel belangen, veel macht inderdaad. Veel bestaande machtsposities. En
wat denk je van alle nationale centrale banken? Ondanks dat de euro natuurlijk al centraler georganiseerd is. Maar die hebben je ook allemaal. Die verandert ook weer hun hele positie.
Ja, ja, nee, inderdaad. Wat wordt de rol van de Nederlandse bank inderdaad in deze? Of wordt dat echt helemaal uitgebesteed aan Europa wat dat betreft?
En ja, die gaan alleen nog het crypto-register doen.
Ja, precies. Ja, over crypto gesproken. We moeten het ook even over Binance hebben. Die hebben in ieder geval een nieuwe samenwerking gesloten met een aantal fiat providers van de euro. Voor euro deposits en withdrawals. Maar goed, Binance.
Ja, dat zeggen ze zelf in een persbericht of in een blogpost. Maar
ze noemen geen
namen. Ze geven geen namen. Nee.
Inderdaad, nou ja.
Op zich wel. Opmerkelijk nieuws, want die waren op een gegeven moment afgekapt van verschillende van hun euro-partners. En bijvoorbeeld in Nederland hebben ze zichzelf ook teruggetrokken als dienstverlener, voorlopig.
Ja, die Ideal betalingen waren ook al langer niet mogelijk, hè? Al zeker anderhalf jaar niet meer, volgens mij.
Ja, misschien wel langer ondertussen al, ja.
Is dat,
speelde al een tijdje. Nu hebben ze blijkbaar nieuwe partners gevonden die toch weer in willen stappen.
Ja. Nou ja, daarmee kun je dus euro's storten op Binance. Nou goed, voor Nederlandse gebruikers geldt het eigenlijk niet. Hè? Want officieel mag Binance geen Nederlanders bedienen, omdat ze niet in het register van de Nederlandse bank staan.
Misschien zijn er nog wat omwegen voor, maar het is allemaal niet. Dit heeft te maken met de regels in Nederland specifiek. Je zag in België dat ze een soort van schijnbeweging hadden gemaakt, maar nu toch weer terug wilden of zo.
Klopt. In Nederland is er nog geen schijnbeweging.
Nee.
Dus, we gaan het meemaken. We hebben dan eigenlijk hun belangrijkste partner qua handelsparen is Tether. Dat is natuurlijk gewoon de uitgever van de stablecoin Tether USDT. Zij gaan hun bedrijfsdata, in ieder geval hun reserve data, gaan ze in real time bekendmaken.
Beloven ze.
En ze hebben het op het einde van het tweede kwartaal hebben ze $3.3 miljard aan reserves. Ze meldt Coindesk.
Ja, extra reserves.
Ja.
Wel een belangrijk verschil.
Excess reserves, ja. Dus inderdaad extra reserve geld.
Ja, zij zetten dat dan om in Amerikaanse staatsobligaties.
Ja.
Die excess. Dat is op zich wel interessant, want dat is een van de dingen die spelen bij deze markt, is dat Tether ondertussen best wel een grote hoeveelheid US treasuries of staatsobligaties heeft van Amerika.
Ja, ze hebben op dit moment 72,5 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties. Staatspapieren. Treasuries.
Dat is een aardige bak.
Nou ja, dat is meer dan een gemiddelde land heeft. Ja, ik bedoel, die moeten ook allemaal Amerikaanse staatspapieren inkopen. Maar...
Dus ja, dat is een dingetje dat altijd speelt in de markt. Ook omdat Tether dus vooral bij die handelsparen overal vaak dominant is. Op bijna elk platform waar het gebruikt wordt internationaal.
Precies. Ze hebben een marktkapitalisatie van 83,9 miljard. In ieder geval afgelopen week was dat zo. En ze hebben toch een handelsvolume van $30 miljard per dag gemiddeld gezien. Volgens CoinMarketCap. Dus,
ja, dat is dan gerapporteerd volume. Maar dan heb je dus ook nog de partijen waar zij vooral ook op verdienen. Is dus de liquiditeit bieden aan bijvoorbeeld zo'n Binance. Maar ook aan individuen of bedrijven die vanuit Bitcoin naar Tether. En dan hun geld willen liquideren naar gewoon dollars. Daar bieden zij dan diensten voor aan.
Ja.
Met een Tether, hoe je dat moet zeggen.
Ja, op zijn Nederlands Tether, denk ik. Maar het is volgens mij Tether. Maar Paolo Ardoño...
En op zijn Zwitsers.
Paolo Ardoño, dat is Zwitserse Italiaan of Italiaanse Zwitser, denk ik. Want ze zitten in Lugano in Zwitserland. Maar hij is in ieder geval gepromoot tot CEO. In plaats van Jean-Louis van der Velde, dat is de vorige CEO. Dat was een Nederlander. Dus die krijgt een adviesrol van de velden. En,
Je hebt zeg wel interessant die publieke data publiceren. Tegelijkertijd, het is gewoon een manier om... uiteindelijk zijn ze ook afhankelijk van het vertrouwen in dat die token, die Tether-token, waar je hem ook hebt, dat die gewoon een dollar vertegenwoordigt qua waarde.
Ja.
En dan kan het helpen als je qua boekhouding wat opener bent. Kijk, als er uiteindelijk hier wat mis zou gaan en het is allemaal live gerapporteerd, dan vraag ik me af... hoe dat uitwerkt. Want ze kunnen nog niet meer terug. Je kan niet daarna meer die boeken sluiten of zo. Voor mijn gevoel.
Nee.
De schaduwbank gaat zijn boeken openen, zeggen ze.
Ja. Ja, de vraag is een beetje wat de toekomst van Tether wordt. Hè? Inderdaad, de grootste schaduwbank in de cryptowereld. En worden ze op de duur bijvoorbeeld toch... misschien dat een reguliere partij, een traditionele partij hun op de duur gaat overnemen, zou ook kunnen. Of dat ze langzaam verder...
Denk je dat mogelijk is, ja? Ik heb bij hun ook het idee dat er heel veel lijken in de kast zitten van eerdere periodes, zeg maar.
Ja, goed, maar misschien dat...
Maar dat is speculeren, hè? Want dat zijn dingen... allemaal de wildste geruchten zijn, hè?
Maar misschien dat een aantal zaken ook gewoon verjaard zijn. Dat zou kunnen.
Ja.
En... ik denk dat de meeste traditionele partijen gaan zich daar nu niet hun vingers aan branden. Maar ik kan me zo voorstellen als we misschien die markten toch weer gaan aantrekken.
Als je het hebt over digitale valuta. Kijk, uiteindelijk is Tether een flexibelere plaatsvervanger van de dollar dan de dollar zelf, zeg maar, in een banksysteem.
Ja, het is denk ik samen als Binance, als je het puur over de cryptomarkt hebt, is het gewoon de belangrijkste partij. Samen met Binance.
Ja, en Tether ook nog wel deels in die Bitcoin-markt, hoor. Groot, en Binance trouwens ook.
Ja. Ja, ja, als je het puur kijkt op die future-markt, ja.
Dus, wat dat betreft zit het wel allemaal met elkaar verweven, ondanks dat het Bitcoin-protocol iets heel anders is dan heel de industrie eromheen. Maar het heeft wel met elkaar te maken.
Ja. Ik kreeg net het nieuws binnen dat de $4.7 miljard aan bitcoin van Michael Saylor weer terug in het groen staat. Want we hebben natuurlijk De prijs is weer door de $30,000 heen. En hij heeft op dit moment...
Goed nieuws voor ieders favoriete whale.
Ja. Zijn bedrijf, MicroStrategy, of MicroStrategy, niet Michael, maar MicroStrategy, die heeft dus ruim 158.000 bitcoins op de balans.
Nou, dat heeft MicroStrategy toch weer. Dat is volgens mij weer een dochterbedrijf waar ze dan alles hebben ingestopt.
Oh ja, ja.
Technisch gezien.
Ja.
Maar dus, ja, dat is de ja, techpartij eigenlijk, of ja, hoe je het ook wil noemen, die op allerlei verschillende manieren nieuwe bitcoin aankopen wil financieren en dat ook blijft doen. Maar die staan dus weer in het groen met gemiddelde aankoop.
Ja, hij deelt, ja klopt. En hij deelt op Twitter of op X deelt hij ook ja, iets van Bloomberg volgens mij. Het gaat dan over de assets, hè? Dus dat is altijd natuurlijk leuk om te... We komen natuurlijk eigenlijk... Die boommarkt is ruim een jaar geleden, dus dat zit er nog in mee. De assets sinds augustus, 10 augustus 2020, toen startte MicroStrategy met het adopten van... en toen gingen ze voor het eerst bitcoin inslaan. Sindsdien is bitcoin 147% gestegen.
Ja,
dus je kunt zeggen,
maar toen hebben ze niet alles gekocht. Want die gemiddelde aankoopprijs lag net onder de 30,
dus
toch?
Dus die bitcoin die ze toen kochten, die is wel, hè, die staat wel, dus wel op 147% in de plus.
Ja.
Maar goed, er staan er ook nog genoeg in de min natuurlijk. Want die hebben ze gewoon boven de 30.000 gekocht. Maar als je puur kijkt naar bijvoorbeeld obligaties, die staan dan min 24%. En ook zilver min 19%, goud min 3%.
Ja, dat zijn altijd wel leuke cijfertjes. Die hebben wel een beetje afhankelijk van hoe je kijkt, hè?
Ja, wanneer je instapt en et cetera.
Ja, het is wel heel erg gevoelig voor gewoon timen en dan het juiste screenshotje maken.
Klopt.
Maar nu is daar weer ruimte voor, hè, voor zo'n marketing tweet of X.
Ja.
Hoe moet je dat zeggen eigenlijk? X'je?
Geen idee. Ik denk dat toch we eens gewoon tweetje blijven zeggen, toch?
Ja, voorlopig wel.
Hey, jij had een mooi verhaal opgetuikeld van 30 million cash for Bitcoin Exchange Operation in the Heart of New York.
Opgeduikeld was van No Bullshit Bitcoin.
Ja.
Ik had een berichtje doorgeplaatst. Ging over een, ja, een zaak in het hartje New York, waar een cash for Bitcoin Exchange plaatsvond. Dus dat wil zeggen dat er iemand gewoon een ruilkantoor eigenlijk had met fysieke dollars voor Bitcoin. En blijkbaar is daar, ging daar uiteindelijk 30 miljoen dollar in om.
Zo.
Op de straathoeken en dan met plastic zakken vol met geld de boel verkopen. Drive-by pickups.
Ja.
Hundreds of thousands of dollars laid on the tables.
Ja, dan zie je inderdaad zo iemand staan. Hè? Gewoon op een stoep met zijn grote oranje plastic tas. En er zit blijkbaar al heel veel dollars in.
Ja, geen New York pizza blijkbaar. FBI was ermee gemoeid. Is blijkbaar een onderzoek van hun geweest. En het ging dan om een connectie met de dark web marketplaces, waar dus ja, op verschillende manieren bitcoin werden verkocht en zo.
Ja. Ja,
18 maanden mee bezig geweest en hebben ze verschillende mensen mee opgepakt.
Volgens mij, als jij wat bitcoin aan mij wil verkopen en ik geef je daar gewoon euro's voor, volgens mij is dat niet strafbaar. Maar goed... Het wordt natuurlijk anders.
Ja, dat zal wel liggen op welke schaal. Volgens mij zit dat ook heel erg in. Dat is net als met als je heel erg veel trade in bitcoin. Op bepaalde momenten kan de Belastingdienst dat dan aanwijzen als je werk, zeg maar, geloof ik. Ja. En ik kan dat zit hier natuurlijk ook in. Kijk, als jij en ik gewoon, als ik 50 euro aan bitcoin heb en jij geeft mij dat en ik stuur het naar jou, dan zal er weinig problemen van zijn. Maar als ik dat 1000 keer doe in de maand... met verschillende mensen, dan wordt er anders naar gekeken natuurlijk.
Ja, dan wordt het gezien als een inkomen eigenlijk. Hè? Want je...
Nou, gewoon een business. En ja. Dan heb je niet de juiste papieren om bitcoin te verkopen. Want stel je voor dat iemand 12 woorden verkoopt.
Ja. Ja, en ze willen natuurlijk gewoon weten waar je die dollars of euro's vandaan hebt gehaald. Hè?
Ja, en hier kwamen ze het ook meer op het spoor volgens mij. Dat is even een aanname, omdat het dus ook criminele geldstromen waren.
Ja.
Kijk, uiteindelijk zijn er weinig van dit soort businesses die... dat is even dan een andere discussie of dat wel of niet moet mogen. Maar het zijn weinig businesses die zoveel omzetten in fysieke bitcoin verkoop... met gewone klanten, zeg maar.
Ja.
In principe zijn al deze kleine bedrijven in Nederland bij zo'n spreken, als je dit op kleine schaal met een kleine omzet wilde doen, die zijn allemaal daarna omgedraaid met de regelgeving.
Klopt.
Dus als je dat dan toch wil, dan moet je of naar een gevestigde partij die dat op grotere schaal doet, of je hebt dit soort loketten. Dit was dan in New York, maar...
Nou ja, de autoriteiten hebben sowieso nog een aantal andere dingen op te korrelen. Hè? Want het ministerie van Financiën in Amerika die wil ook crypto-mixers behandelen als witwashubs.
Ja, dat is ook nogal wat.
Nou ja, directe aanleiding is de oorlog tussen Israël en Palestina. En dan in bijzonder zeg maar de Hamas-groepering. Blijkbaar op basis van Amerikaanse autoriteiten hebben blijkbaar ook bewezen dat Hamas dus mixers gebruikt. En daarmee is zeg maar volgens hun gerechtvaardigd om mixers ook te zien als witwaskanalen, zeg maar.
Ik vind dat altijd zo'n raar argument. Ik zag net een fotootje voorbij komen van die fysieke verkopers van Bitcoin. Maar die gebruikt ook een plastic zak. Had ook een jas aan.
Ja.
Dat hoeven we dan toch ook niet te behandelen als witwassers?
Nee.
Zeg maar, ja, boeven gebruiken ook Bitcoin, ja. En Bitcoin mixers. Maar ja, het is wel een goede aanleiding om dit weer eens op te raken. En uiteindelijk gaan er wel zulke soort dingen gebeuren, hè? Want het argument is van... dit wordt gebruikt door boeven om hun sporen uit te wissen. Maar het kan ook gebruikt worden door klokkenluiders, om maar wat te noemen.
Ja, de vraag is, je moet de technologie kun je natuurlijk niet criminaliseren in die zin. Ja, want je kunt ook niet de dieselmotor van een Audi van iemand die net een gewapende overval heeft gepleegd, kun je ook niet de dieselmotor van een Audi gaan aanklagen. Of zeggen,
nee, maar het bouwen ervan wel. Dat zie je bijvoorbeeld bij, hoe heet dat, Tornado Cash?
Ja.
Dat was een mixer van Ethereum en een zo'n developer. Voor mij is die ondertussen vrij, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Die is gewoon in Amsterdam opgepakt.
Ja, klopt.
Voor het bouwen van meebouwen eraan. En dan zou die ook advies hebben gegeven aan dan een beetje schunnige partijen en zo. Maar het is niet zo dat het in de geschiedenis van het internet of techniek nooit is voorgekomen dat ze mensen hebben aangepakt voor het bouwen aan een, zoals jij zegt, motor. Dat gebeurt regelmatig.
Ja, ze moeten dan wel een fysiek persoon oppakken. Maar ze kunnen op zich de tool van Tornado Cash, is dat toen ook gelijk gestopt? De ontwikkeling daarvan?
Geen idee. Voor mij was dat ook open source. Maar dat kijk, als jij... Dat is gewoon ontmoedigingsbeleid natuurlijk.
Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. Als er, ja.
Ik zit een beetje doorheen te scrollen. Het gaat dus onder andere over... gewoon de exchange tussen dan bepaalde partijen zoals een mixer. En dat er dus een dienst wordt verleend wat dan als witwassen wordt gezien.
Ja.
Terwijl als jij en ik... op straat afspreken of bij een van ons thuis en we gaan een grote mixer, een grote bak met allemaal euro's door elkaar husselen en we pakken allemaal de helft weer. Dat is niet strafbaar volgens mij.
Nee, precies.
het is een beetje zoeken naar argumenten altijd bij dit soort dingen. Natuurlijk heeft dit te maken met het aanpakken van geldstromen die ze niet willen, om dat te criminaliseren. Maar het heeft wel als gevolg dat heel veel normale gebruikers hier ook last van hebben.
Ja.
Want hier staat dan, mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliate cyber actors, cyber criminals en terrorist groups. En dat zal best kloppen, maar er zit, ja, dat geldt voor heel veel dingen die zij gebruiken. De dollar zullen ze ook wel eens aanraken.
Nee, precies.
Ja, dus dat zit er ook aan te... Dat ga je overal krijgen, meer van dit soort regels rondom hoe je Bitcoin mag gebruiken. Al dan niet met logische redenen.
Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Dus. Ik moest ook heel even denken aan die ene Nederlandse hacker die was opgepakt. Maar goed, dat is even Pepijn van der S uit Zandvoort. Nederlandse hoofdverdachte van grootschalige hacking.
Oh ja.
En dat had natuurlijk ook mee te maken met. dat blijkbaar is bewezen dat hij bepaalde Nederlandse instituten of organisaties heeft hij dus gehackt. Hè? Dus, en dat waren gewoon... En daar kreeg hij ook onder andere Bitcoin voor terug.
Mm.
Maar goed, daar moest ik heel eventjes aan denken.
Ja, dat, alleen maar boeven, Bitcoiners.
Inderdaad. Even kijken, dan hadden we ook nog de... Ja, de FinCEN. Ja, goed, dat is natuurlijk een gevolg van beleid van het ministerie van Financiën in Amerika. Dat FinCEN seeks to impose strict surveillance requirements onto broadly defined class of Bitcoin mixers.
Die hebben we net gehad.
Wat zeg je?
Die hebben we net gehad.
Nou, dit is net een iets ander nieuwtje inderdaad, maar het gaat er dus wel over dat dat is weer een ander soort, een andere agency in Amerika.
Ah, er zijn er meerdere bezig.
Ja.
Ja.
Dus het is niet de Treasury Department, maar dit is FinCEN.
Ah, yes.
En dat is in ieder geval de instituut binnen Amerika die met het witwas bezig is, om dat tegen te gaan in ieder geval.
Die hebben die regeltjes dan ook nodig.
Maar goed, die hebben een hele lijst van hoe gaan we nou... Wanneer is nou iets een Bitcoin mixer of niet? En dat is blijkbaar een vrij brede definitie.
Using programmatic or algorithmic code to coordinate, manage or manipulate the structure of a transaction. Dat is wel een opvallende. Want dat is dus letterlijk een beetje het uitvagen van jouw voetsporen.
Ja.
Dat zit dan in de criminele hoek gelijk.
Ja. Nee, ja, dan, ja. Is dat,
Oh, wacht. Ze leggen wel uit dat niet alleen het mixen, niet alleen strafbaar. Wacht. FinCEN emphasizes that CVC mixing does not fully rely on the use of CVC mixers and include the following methods. Zo, ze willen het ook breder trekken, zeg maar.
Hm. Oké.
Okay. Het is de brede arm, of noem je dat? De lange arm.
Ja.
Nee, dat is met Amerikaanse regels, hè? Die komen ook gewoon over de grens, komen ze halen. Als het moet.
Ja, nee, klopt inderdaad. Even, we hadden nog wat korte nieuwtjes. Onder andere het Bitbox, dat is een maker van hardware wallets. Die gaat samenwerken met Breeze to bring Lightning to the Bitbox app. Het gaat dus over het non-custodial Lightning payments. Die je dus binnen de Bitbox app kan doen. En dat gaat dan via Breeze. En ik zie ook dat Relay is natuurlijk bekend van dollar cost averaging. Hè? Dat is een app uit Zwitserland. Een wallet. En daarmee kun je dus ook Bitcoin sparen. En die gaat dus ook met Breeze samenwerken. Dat hebben ze aangekondigd bij de Plan B conferentie in Lugano, Zwitserland. Dat heeft...
Oh ja, dat is dan weer gesponsord door Tether, hè?
Ja, dat heeft niks met Plan B, de analist, te maken, maar alles met Tether, inderdaad.
En Plan Bitcoin.
Ja.
Is de merknaam dan.
Precies. Ik zag Samson Bouw inderdaad ook weer op de foto staan en zo. Van Gentry. Die proberen alle overheden, zeg maar, te orange pillen.
Op zich wel leuk, die samenwerking, want het is eigenlijk gewoon een... makkelijk te gebruiken Lightning app op die hardware wallet.
Ja, werkt eigenlijk smoothless bij mij in ieder geval.
Seamless.
En heel smooth. De Breeze. En je kunt met Breeze kun je volgens mij ook bijvoorbeeld podcast... kun je gewoon podcast luisteren en dan tussendoor donaties doen. Satjes
geven. Ja.
Kan met deze podcast trouwens ook, Bitcoin. Dus die kun je ook gewoon via Breeze luisteren. Dan hadden we ook nog Unchained. Had jij iets van doorgestuurd?
Ja, klopt. Dat ging over... pak hem er even bij. Moet ik het goed zeggen. Die zijn bezig met een dienst opgetuigd. Dat vond ik eigenlijk wel interessant. Dat gaat dus om het financieel advies rondom alleen maar Bitcoin zaken. Dus het optimaal allokeren, belastingen en de erfenisstrategie.
Ja.
Zeg maar. Dat soort... Dus eigenlijk, ja... Vrij simpel in de zin van wat je voor heel veel andere soorten vermogens al hebt natuurlijk. Vermogenplanning of gewoon plannen voor je oude dag of hoe je het ook wil noemen. Maar dan specifiek gericht op Bitcoin. En daar zit wel een markt in natuurlijk. Daar zijn heel veel van die vragen. Heb iedereen denk ik wel met Bitcoin. Stel dat ik er morgen niet meer ben. Hoe krijgen mensen dan toegang tot mijn bitcoin? Hoe is dat allemaal geregeld? Enzovoorts.
Ja.
Nou, gaat dit wel over Amerikaanse zaken, geloof ik, Unchained, of zitten die ook in Nederland?
Nee, de Unchained is Amerikaans inderdaad.
Ja, maar het is een voorbeeld van een dienst rondom Bitcoin die wel, dat kan wel eens hout snijden, zeg maar. Tegelijkertijd moet je het ook niet overdrijven, want zoveel mensen zullen er ook weer niet geïnteresseerd in zijn op wereldschaal, of op Amerikaanse schaal. Dus het past wel bij de strategie van een Bitcoin-bedrijf, denk ik.
Ja, precies.
Want je ziet wel vaak dat het, dan heb je van die financieel advies bij partijen die je Bitcoin bijvoorbeeld op willen slaan, maar daar zit toch vaak ook de crypto en ICO-crap strategie in. Krijg je weer spammail van en zo.
Ja, nee, precies. Nee, inderdaad. Nee, dat is het niet. Dus, ik kwam ook nog het nieuwtje tegen dat Blockstream is mogelijk slachtoffer van een potentiële e-mail database lek.
Oh.
Zijn Blockstream is op dit moment aan het onderzoeken. Potential customer database leak as multiple users reportedly receiving phishing emails. Nou ja,
Dat is een
goed.
goede om even te noemen, ja.
Ja, Blockstream heeft natuurlijk ook de Jade Wallet die ze uitgeven. De Jade Wallet is de hardware wallet. En dan hebben ze volgens mij ook een software wallet, de Green Wallet.
Klopt. Nou, als je bij hun dus in die database staat met een e-mail, dan ben je wel een interessante target, hè, voor oplichters.
Ja.
Mocht die datalek kloppen, want ja, dan heb je gewoon een hele doelgroep te pakken die in ieder geval geïnteresseerd was in wat Blockstream aan het doen is. Dus dat is
Zo.
altijd een advies. Let op wat je opent in e-mail enzovoorts. Want ze zien er soms heel gelikt uit, die scam-e-mails. Van hey, je hebt je Jade en die werkt niet meer. Download hier
Ja,
een firmware-update.
update
Ja, anders ben
firmware
je alles
naar.
kwijt morgen.
Ja, allemaal
Mooi.
in rode blokken of rode letters, dat je helemaal
Ja, of juist heel erg zoals de bedrijfstijl is. Dat is ook gevaarlijk.
Ja. Het zouden met name gebruikers zijn die een single e-mailadres hebben, dus die eigenlijk één e-mailadres hebben waarmee ze zich ja, overal inschrijven, ja, dan loop je op zich wel meer risico natuurlijk.
Ja, dat is sowieso een goede tip om verschillende e-mails te gebruiken overal. Maar niet, ja, ligt er maar net aan hoeveel je ermee wil gaan.
Dus dat is wel. En op bitcoinmagazine.com had ook nog een artikel over. Ja, een presidentskandidaat in Argentinië. Natuurlijk een land, dat heet Javier Milei. En nou goed, Argentinië is natuurlijk een land met heel hoge inflatie, hè, dat weten we. Dus de peso daar, die is gewoon behoorlijk geïnflateerd, kun je zeggen. En nou ja, deze libertarische econoom, die heeft in ieder geval 31,2%. 2% van de stemmen in de tussentijdse verkiezing gehaald. Dus dat is op zich.
Dat is opmerkelijk.
Ja.
Tegelijkertijd, volgens mij, staat dan die andere
Dus
gewoon.
de eerste stemronde heeft hij 31,2% van de stemmen behaald. Waarmee hij het
Ja, en
opneemt
Sergio
tegen.
Massa, die heeft 46% ruim. Dus er is nogal wat te winnen.
Ja, inderdaad. Dat is de huidige president ook, overigens.
Ja.
Die schijnt er nog wel
Nou,
een
het is op zich wel
sportje van te
interessant, hè?
maken.
Want het trekt een beetje een ding wat je wel meer ziet. In Amerika hebben we het natuurlijk vaak over, in de Verenigde Staten, van Amerikaanse presidentskandidaten die niet nummer één zijn, die dan wat roepen over Bitcoin en zo.
Ja.
En hier past dat eigenlijk gewoon. Kijk, als jij libertariërs en ja, bepaalde groep mensen aan wil spreken met Bitcoin in je politieke campagne, dan ja, is dat op zich wel logisch. Ik heb wel eens wat van hem gekeken, hij scheelt wel veel.
Oké.
Ze is echt ja, heel expressief en ook heel erg van. De andere kant wil ons dood hebben, bij wijze van spreken. Dat soort dingen roept hij. Ze is echt een extreme kandidaat, zo van buitenaf gezien hoor.
Ja.
Maar ja, het is dus weer een wereldwijd politicus die dan toch Bitcoin gebruikt in zijn politieke campagnes.
Ja, 31% van de stemmen is niet mis natuurlijk, hè. Dus dat is nou best wel, ja.
Ja, nou en die talking points van Bitcoin, want in principe kan je die gewoon overnemen. Als er een land is met veel hoge inflatie, dan ja, van inflatie komt door dit en dat, zus en zo. En Bitcoin doet het op een andere manier. Dat kan heel goed werken, lijkt me, gewoon als talking point.
Ja,
Maar het fijne weet ik er ook niet van. We gaan op bitcoinfocus.nl trouwens rond de verkiezingen ook nog het een en het ander doen. Over wat de Nederlandse partijen over bitcoin zeggen en over banken en de euro en zo. Dus mocht je je nog niet hebben ingeschreven op bitcoinfocus.nl, dan kun je je e-mail achterlaten en dan krijg je elke week 3 uitgebreide bitcoinfocus edities in je mailbox.
Ja.
Met volgende maand dus ook aandacht voor de verkiezingen hier.
Yes. Nee, inderdaad. Dus
we blijven bezig.
We blijven bezig, inderdaad. Dus ik zou zeggen, ga naar bitcoinfocus.nl voor de nieuwsbrief. En ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot volgende week.
Later.
Doei.